kunt u mij allemaal zo verstaan? Gelukkig. De vorige keer, ik hoop dat u allemaal aanwezig bent geweest, hebben wij min of meer het fundament gelegd voor deze twee hoofdstukken. We hebben erover gedacht dat deze twee hoofdstukken gaan over de laatste 7 jaren voor de komst van de Heer Jezus Christus. En we hebben ook tegen elkaar gezegd dat we, als we die hoofdstukken willen begrijpen, dat we dat moeten bekijken, ze moeten bezien in het perspectief van Israël. Dus, daarmee bedoel ik dit, in het perspectief dat de Joden, dat de Israëlieten hadden op de komst van de Messias. Zoals zij dat in het Oude Testament hebben gelezen en zoals de profeten in dat Oude Testament hun dat hebben verkondigd. Daar was geen sprake van het ontstaan van een gemeente. Dat God ook van plan was een volk uit de volkeren, uit de heidenen te vergaderen, dat moest eerst aan Petrus veel later worden geopenbaard tijdens een visioen op het dak in Joppe, in Handelingen 10, dat weet u wel. En toen nog moest God eerst, Handelingen 9, eerst Saulus roepen, Tarsus, en die afzonderen als apostel om het evangelie te brengen onder de volkeren. En datgene wat Paulus heeft ontvangen van God, dat zegt hij zelf, dus het is heel makkelijk na te lezen, wat dus onszelf betreft. Daarvoor zegt hij in bijvoorbeeld de Galaten, maar ook in de Korinthe, ook in de Colossensebrief, ook in de Efezebrief, al die brieven die hij aan ons schrijft, daar zegt Paulus dat wat ons betreft, dat hij dat heeft ontvangen door openbaring van Jezus Christus. Alles wat de gemeente betreft, dat is goed voor u om dat even te weten, denk ik, is iets wat nog geopenbaard moest worden. De eerste maal dat de Heer Jezus over de gemeente spreekt, dat is in Matteüs 16, dan zegt hij, vraagt hij die vraag aan Petrus, aan zijn discipelen, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan geeft Petrus dat antwoord. Hij zegt, u bent de Christus, u bent de Zoon van de levende God. En dan is het eerste wat de Heer Jezus als antwoord daarop geeft, dat hebben vlees en bloed jou niet geopenbaard, maar dat heb je door openbaring van mijn Vader die in de hemel is. Dus als de Heer Jezus over de gemeente spreekt, als de discipelen erover spreken, als ze over de toekomst van de gemeente spreekt, van ons, dan heeft het altijd te maken met iets wat God nog moest openbaren. Dus iets wat in het Oude Testament niet was gezegd. Ja? Dat moeten we voor ogen schouwen. Daarom zegt Paulus ook, zo moet je ons beschouwen als apostelen, aan wie God de geheimenissen heeft toevertrouwd. Wat eeuwenlang verborgen was gebleven in God de Schepper, wat hij nooit had geopenbaard, zegt Paulus, heeft hij nu geopenbaard aan zijn apostelen en de profeten. Dus als het wat ons betreft, is er pas openbaring uit de hemel gekomen naar de apostelen toe van de Heer Jezus Christus. Die apostelen hebben een fundament gelegd. Het fundament Jezus Christus, waarop niemand anders kan bouwen. De gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Daar begint de gemeente. Dus hier nog niet. Daar. In Handelingen, als de Heilige Geest wordt uitgestort, daar begint de gemeente. En die begint met Joden. Dus we moeten die dingen goed uit elkaar houden. Datgene wat God ons heeft verteld en wat hij met ons doen wil. Een volk voor zijn naam uit de heidenen, uit de volkeren te vergaderen. He, zoals hij dat aan Timotheus schrijft, dat wij dat volk zijn. En God is er op bedacht geweest. He, dat uit de hemelen verwachten wij zijn Zoon. Dat is totaal iets anders als waar we het vanavond over hebben. Nog even, en dan ga ik erover, houd erover op, misschien kom ik er straks nog even op terug, om het u duidelijk te maken. Het is niet zo moeilijk te begrijpen. Wat is de gemeente? De gemeente is het lichaam van Christus. Dat weet u allemaal. Waar het hoofd is, daar is ook het lichaam. Je kunt hoofd en lichaam niet scheiden, anders zou je een dood lichaam hebben. Dus de Heer Jezus is het hoofd van de gemeente. Die twee horen bij elkaar. Dus waar Hij is, zijn wij ook. Nou, dat is nou precies heel eenvoudig wat de Bijbel zegt als het om onze toekomst gaat. Die vertelt, wij zijn door het kruis, we zijn in de Heer Jezus gekomen, we zijn met Hem gestorven, we zijn met Hem begraven, we zijn met Hem opgewekt, we zijn met Hem in de hemel gegaan. Voltooid verleden tijd. Alleen datgene wat God al ziet, wat er al gebeurd is in de ogen van God, moet voor ons nog fysieke werkelijkheid worden. Maar als we dat even vasthouden, dan begrijpen we een hele hoop dingen. Dus dan zeg je, wat is onze toekomst? Wat is onze toekomst? Is gelijk de toekomst van de Heer. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Wij zijn immers zijn lichaam. Je kunt dat niet scheiden. Dus zegt de Bijbel, en dat in allerlei, als een diamant komt het in de schrift naar voren. Hij is gestorven, dus zijn wij allemaal gestorven. Hij is opgestaan, wij zijn allemaal opgestaan. We mogen in de nieuwheid van leven wandelen. En al die dingen meer. En als Christus geopenbaard wordt, zullen ook wij geopenbaard worden. Dus de hele les is dit. Als het om ons gaat, zeggen de engelen daar bij de hemelvaart. En later in de Thessalonicense brief, als al die geheimenissen onthuld worden. Zoals Christus, indien wij geloven dat Jezus Christus gestorven is en opgewekt. Zullen ook wij op dezelfde wijze. Daar heb je het. Daar hoort gewoon een is gelijkteken tussen. Ja? Dat is het mooie. Dus het is niet zo moeilijk te begrijpen. Christus is naar de hemel gegaan. Wij ook naar de hemel. Hij is opgestaan. Wij ook opstaan. Op dezelfde wijze als Hij. Tussen de andere doden uit. De andere doden werden niet eerder levend. Het was een geheimenis. De Heer Jezus heeft zich niet vertoond na zijn opstanding aan andere mensen. Niet aan de Joden. Hij is alleen bij de zijnde gebleven. Nooit aan iemand anders zich vertoond. Hij is niet teruggegaan naar Caiaphas en heeft gezegd, kijk nou eens, hè? Wie heeft er nou gelijk? Dat terugkomen van de Heer Jezus naar de Joden toe. Daar gaat Matthäus 24 en 25 over. Het terugkomen van de Heer Jezus voor ons. Daar moet u kijken na de opstanding van Jezus Christus. Wat de Heer Jezus had gezegd, na de uitstorting van de Heilige Geest. Als Hij komt, de Geest de waarheid, dan zal Hij uit het mijne nemen. En de toekomst zal Hij jullie verkondigen. Dus eerst moest de Heilige Geest uitgestort worden voordat onze toekomst zal worden verkondigd. Dus onze toekomst vindt u niet in hoofdstuk 24 en 25. Maar wat u ook niet vindt, staat er ook niet in gelast. Het gaat er net om alsof er helemaal niet zoiets is van dat er een tussenvorm komt waaruit de gemeente ontstaat. Iets wordt ingelast in het heilsplein van God. Het gaat gewoon door vanaf het moment dat de Heer Jezus wordt verworpen. Daar heb ik de vorige keer over gehad. Hij dat huis uitgegaan is. Hij tegen dat huis van Israël gezegd heeft, jullie worden aan jullie zelf overgelaten. En ik vertrek. In het evangelie van Lucas kun je dat nog beter lezen. Daar staat dat iemand die ging buitenslands om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Om daarna terug te keren. Nou, die ontvangst, die koninklijke ontvangst, daarvan lezen wij maar daar kom ik nog wel op terug, want dat gaat hoofdstuk 25 over. Maar daarvan lezen we dus in Openbaring 19. Daar wordt de draad ineens weer opgepakt. En er wordt gezegd dat het de bruid heeft zich gereed gemaakt, dat is de gemeente. En haar is het gegeven om zich met smetteloos fijn linnen te kleden. Het is haar gegeven. Het is het werk van de Heer Jezus geweest. Hij heeft zijn linnenkleed uit één naad geweven voor ons achtergelaten. Ja. En wij mogen ons strooien met hem. Dat spreekt de hele Bijbel van. En zo zijn wij zijn bruid. Dus als je deze hoofdstukken tegenkomt, 24 en 25, daar komt u de bruid niet tegen. Wel de gasten op de bruiloft. Die gaan uit de bruidegom tegemoet. Die met zijn bruid hier naar deze aarde toe komt. Die kom je wel tegen. Zoals Johannes de Doper, die zegt van wie de bruid heeft, dat is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, dat was Johannes. Die verblijdt zich in de stem van de bruidegom. De stem van één die roept in de woestijn. Zijn hier vragen over? Is dit duidelijk? Ja? Dan gaan we dus verder met hoofdstuk 24 en 25. We hebben gezien de vorige keer, het gaat natuurlijk over Israël, dat hij dat huis uitgegaan is, maar niet voor altijd. De Heer Jezus zal naar Israël terugkomen, Jeruzalem dat de profeten dood en stenig. Jullie zullen mij niet meer zien, totdat jullie zullen zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heer. En het Oude Testament, en daarom is het Oude Testament ook van belang, het Oude Testament, waar de Heer Jezus trouwens ook op teruggrijpt in deze hoofdstukken, het Oude Testament vertelt wat er gaat gebeuren. Ik heb u dat vorige keer laten zien uit Hosea 5. Daar staat dat hij zou gaan naar zijn plaats, terug zou keren naar zijn plaats, dat is in de hemel. De Messias zou terugkeren naar zijn plaats in de hemel, totdat Israël, dus dat is naar zijn vader, totdat zij zich schuldig zouden gaan voelen. En als zij zich schuldig zouden voelen, zouden zij zijn aangezicht zoeken. Israël op zoek naar haar Messias. Ze weten niet wie het is. Misschien hebben ze vermoeden. Israël zoekt zijn aangezicht. En dat staan vele, vele teksten. We hebben gezien dat het uiteindelijk gaat in deze twee hoofdstukken om drie vragen die de Heer Jezus gesteld krijgt van zijn discipelen. De eerste vraag is, wanneer wordt de tempel verwoest? Dat is gebeurd in 70 na Christus. Heb ik het de vorige keer door de Romeinse veldheer Titus uitgebreid over gehad. Dat is het eerste gedeelte van hoofdstuk 24 tot en met vers 24. Daar vindt u het antwoord van de Heer Jezus op die vraag. Dat gaat over de verwoesting van de tempel, de vervolging en de verstrooiing van de Joden. Maar vooral ook van die Joden die de Heer Jezus ook wel hadden aangenomen. Dus van dat gelovige deel. Van hen, zegt de Heer Jezus, zullen jullie voeren voor de stadhouders. En jullie zullen verstrooid worden en ze zullen jullie vervolgen en ga zo maar door. Dus we zien, en straks in 25 zie je, dan heb je weer een gelovig deel. De gemeente is weg. Er zijn een aantal Israëlieten, Joden, zijn tot geloof gekomen. Ook zij worden vervolgd. Dan sluit dat eigenlijk er naadloos bij aan. Dan pakt dat de draad weer op. Nou, vanaf vers 15 wordt dan de komst van de Zoon des Mensen naar Israël ingeleid. De schijnwerper richt zich nu niet meer op de landen rond Israël, op de wereld. Maar we krijgen de vraag, wat is het teken van uw komst? En wat is het teken van de voleinding van de wereld? Wat is het teken van zijn komst? Beginnen we te lezen bij vers 29. Terstond na de verdrukking. Dus we hebben de vorige keer gezien, er zijn vele valse christenen en het wordt steeds valser, het wordt steeds erger. Dat loopt uit in een geweldige grote verdrukking. En de Heer Jezus zegt, ga er niet heen, geloof er niet, ik heb het jullie allemaal voorzegd. Vers 29. Terstond na de verdrukking die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de zon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. Er waren dus twee dingen die ze vroeg. Het teken van de zoon des mensen. En wat is het teken van uw komst? Wat is het teken van de zoon des mensen? Daar wordt hierover gesproken door de Heer Jezus. Dan zullen zij het teken van de zoon des mensen. Maar dat zal pas komen dus terstond na die grote verdrukking. Het teken van zijn komst, dat vinden we op het hoogtepunt van die grote verdrukking. Dan zal de Satan zich in de tempel van Jeruzalem zetten, waar vorige keer over gaat. En die zal aan zichzelf willen laten zien dat hij een God is. En dat zal tot geweldig een tweespleiting, een splitsing leiden binnen Israël. Maar dat is het teken van de komst van de Messias, waar de Joden al van wisten uit het Oude Testament, waar de Heer Jezus op wijst naar het boek Daniël. Het boek Daniël eindigt daar namelijk mee. Kijkt u maar als u even terugbladert naar het boek Daniël. En u neemt even het laatste hoofdstuk van Daniël. Daniël 12. Even kijken waar dat precies staat. Vers 11. En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht die verwoesting brengt, zijn er 1290 dagen. En welzaligheid die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. Maar gij gaat einde tegen en zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen. En we moeten stukken dan maar eens voorlezen. Dus als het gaat om die gruwel der verwoesting, om datgene waar de Heer Jezus over spreekt in het Matthäus-evangelie, dan vindt u dat in Daniël 9, in Daniël 11 en in Daniël 12, vindt u terug. Het was het teken dat de komst van de Zoon des Mensen nabij was. De komst van de Messias nabij was. Het teken dat opgericht zou worden in Jeruzalem. En een gruwel der verwoesting was voor hen allemaal duidelijk. Maar dan hebben we het op het hoogtepunt van de grote verdrukking. En daar zijn we verleden keer even geëindigd. Maar nu komt het in de deel, wat gaat er nou precies na die grote verdrukking gebeuren, waar Daniël dus eigenlijk niet over heeft gesproken. En dan gaat de Heer Jezus vertellen, in dat zegt de sterren zullen van de hemel vallen, en de machten van de hemel zullen gaan wankelen. Er zullen dus in de natuur geweldige dingen plaatsvinden. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. Nou, wat is dat teken nou? Daar is iedereen natuurlijk nieuwsgierig naar. De meeste mensen denken dit. En ik denk het eigenlijk ook wel. Dat hetzelfde teken is dat kwam nadat Israël bevrijd werd uit Egypte. Weet u het nog? Je kunt Matthäus 24 en 25, het gaat over Israël. Als je dat eenvoudig voor jezelf wil houden, kun je eenvoudig zeggen, eigenlijk gebeurt hier precies wat er ook in Egypte gebeurde. Er kwam oordeel over Egypte en Israël werd verzameld door God tot een volk. En wat gebeurde er? De wolkkolom die kwam boven dat volk, de Shechina. Ja? Dat was het bijzondere. En vele uitleggers, en ik denk het eigenlijk ook, die denken dat op dat moment de Heer zelf zal gaan strijden. Dat de wolkkolom weer tevoorschijn zal komen, de Shechina voor Israël. En dat dat het teken is voor alle Israëlieten dat de Zoon des Mensen er staat aan te komen. Die verlossing. We zien ook precies bij Israël ook die natuurrampen die er allemaal gebeuren. God doet allerlei wonderen in de natuur in Egypte. En het wordt nacht. Donker. Duisternis. Zo diep dat ze niet kunnen opstaan. De Heer Jezus zegt dat het kenmerk van die tijd vlak voor zijn komst de nacht is. Dus het zou me niet verbazen als ze op een of andere manier, je kunt zeggen, in een veel grotere zin, want Egypte is veel kleiner dan de hele wereld, in een veel grotere hevigheid, dat we die dingen zien die gebeurden voor de verlossing van zijn volk uit Egypte, dat was de toenmalige wereld, dat we dat zullen herhaald zien. De Bijbel spreekt ook over dat zoals God hen leidde uit Egypte en ze bracht door de zee onder het verbond, zo zal hij ze leiden als de herder Israëls en ze brengen onder zijn staf en hij zal een nieuw verbond met ze oprichten. Het verbond in het bloed van de Heer Jezus. Dus die hele geschiedenis van Egypte is voor ons een afbeelding van wat we hier zien gebeuren bij dat volk waar het om gaat. En dan zullen zij dus, de komst, zullen zij het teken van de Zoon terstond na de verdrukking van die dagen. Hè? Dus na Daniël. Daniël heeft gezegd dat het zijn zoveel dagen. En als u dat rekent, dan zit u zo ongeveer rond 3,5 jaar. En dat is dan precies de tijd waarvan de Heer Jezus zegt, die 3,5 jaar grote verdrukking. Die tijd die zal worden ingekort, anders zal geen vlees behouden kunnen worden. 3,5 jaar. 1290 dagen, zegt het boek Openbaring. Een tijd, tijden en een halve tijd. Eén tijd, twee tijden en een halve tijd, 3,5 jaar. Daar is de Bijbel is vrij vast over dat getal. In Openbaring 8 lees je over 7 engelen die 7 oordeelsbazuinen blazen. En vlak voor de komst van Christus, als de laatste engel zijn oordeelsbazuin blaast, dan bent u in Openbaring 11 aangeland. Daar leest u als die laatste dat er luide stemmen komen die zeggen: het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn gezalfde en hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheid. En dit hoofdstuk van Openbaring, hoofdstuk 11, eindigt er dan mee dat de hemel open gaat en dat de tempel in de hemel open gaat en dat de ark van het verbond, het verbond dat God met Israël sloot, zichtbaar wordt in de tempel. Dus hoofdstuk 11 van Openbaring kan je vergelijken met terstond na die dagen. Dan gebeurt er wat op aarde en gebeurt er wat in de hemel. Wat er in de hemel gebeurt, is iets wat betrekking heeft op de aarde. Het verbond met Israël wordt bij God in gedachtenis gebracht. De ark in de tempel van God wordt zichtbaar. En dan krijg je Openbaring 12. En waar begint Openbaring 12 mee? Die begint ermee dat er een groot teken wordt gezien. Daar heb je het. Een teken in de hemel. En wat zien ze, wat voor teken zien ze in de hemel? Ze zien een vrouw met 12 sterren boven haar hoofd. Dat is Israël. En die vrouw heeft een mannelijk kind, die heeft een zoon gebaard. En die zoon is weggerukt voor de troon van God en de draak probeert die vrouw te vervolgen. Heeft u het vast? Is het moeilijk? Nee toch, hè? Volgt u het allemaal nog een beetje? Oké. Dus die vrouw Die wil de draak wil die vrouw vervolgen omdat zij dat kind heeft gebaard. Omdat zij de verlosser van de wereld heeft voortgebracht. Ter wille van Jezus. Maar er is nog iets belangrijks wat ik op wil wijzen als u dat Openbaring 11 leest. En dat is dat de ark van het verbond nou net dat deel is van de hele tabernakel dat ligt onder het bloed. Het verbond met Israël ligt onder het bloed van het lam. En de twee engelen, de twee cherubs, kijken daarnaar. God zal nooit zijn verbond met Israël opgeven. Want de ark van het verbond, waarin die dingen, die attributen van Israël lagen, de bloeiende staf van de Aaron, het manna, dat kruikje met manna, de bloeiende, en de twee stenen tafelen, heeft alles te maken met het verbond wat God had met Israël. Met het tot bloei komen van Israël. De tijd is nu aangebroken dat dat dorre stuk hout Israël tot leven komt. Ja? En God ziet dat. En dan staat er, dan gaan we gewoon verder. Dus dat betekent voor Israël het teken van de zoon. In Ezechiël kunt u lezen, dat moet u maar even laten rusten, maar ik zeg maar even Ezechiël 10 en 11. Dat de Shechina, de heerlijkheid des Heren, de wolk des Heren verdween uit de tempel. De tijden van Salomo vervulde de wolk, de Shechina, het hele huis des Heren. De priesters konden niet blijven staan vanwege de heerlijkheid des Heren. Maar in Ezechiël is die wolk uit de tempel gegaan. En vooral, ik heb het de vorige keer laten zien, het is de Heer Jezus. We zouden gewoon kunnen zeggen, dus heerlijkheid des Heren rust op hem. Hij is de tempel uitgegaan. En dat teken dat zal verschijnen. Voor Israël betekent dit dus de vervulling van Gods belofte. Er zal geweldige verandering komen. De Bijbel spreekt over de vreugde die er zal zijn nadat zij door de verdrukking zijn heen gegaan. Het Oude Testament staat vol van dat God, en daar gaat hoofdstuk 25 over, dus dat moet u even zien. Dus na die grote verdrukking, we laten de grote verdrukking even achter ons. En na die grote verdrukking, nadat Israël zo verdrukt is geworden in Egypte, wat is er toen gebeurd? Want we hebben het nu over de toekomst van Israël. Toen is God Israël als volk gaan vergaderen. Ze zijn uit Egypte gehaald. En toen heeft God bij de Sinaï gezegd tegen Mozes. En tegen het Israëlieten die het wilde horen. Heeft een verbond met ze gesloten. En wat was Gods kant van dat verbond? Dat de Israëlieten die kant hebben laten waaien, dat is wat anders. Maar Gods kant was, dit is mijn volk. Dat met het verbond. Je kunt niet van Abraham zeggen dat die toen al een volk had. Je kunt het ook niet van Jacob zeggen met zijn 12 zonen. Het was een gezin, een eigenling. Een gezin, een familie, een volk. Ja? Dus toen kreeg je een volk. Een volk waar God zijn naam aan verbond. En dat God dat deed, daar zijn alle gelovigen later in de Bijbel altijd op teruggekomen. O Heere, u hebt toch uw naam verbonden aan dat volk. Mozes zegt, u hebt toch uw naam verbonden aan dat volk. Laat het de heiden niet zeggen, het volk van God, heeft hij dat volk waar hij zijn naam over heeft uitgeroepen, heeft hij verloren laten gaan. Denk aan uw heilige naam, u hebt uzelf aan dat volk verbonden. Daar heb je dat grote verschil. Dus Israël was een volk geworden. En daar lezen we, ik lees alleen maar wat teksten uit Jesaja. Je hoeft ze niet op te staan, ik zal ze noemen, dan schrijft ze maar even op. Alleen al in het boek Jesaja Maar in alle profeten is dit een van de hoogste, een van de mooiste dingen. God gaat zijn volk weer verzamelen. Dat zondige volk, dat ongehoorzame volk, God gaat het toch weer verzamelen. Jesaja 35, vers 10. De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen. Kommer en zuchten zullen wegvlieden. Jesaja 9. Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt. Het verheugt zich voor uw aangezicht. Gij zult mijn aangezicht niet meer zien, totdat jullie zeggen, het verheugt zich voor uw aangezicht. Als met vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit. De oogst wordt van Israël, wordt binnengehaald. Het verheugt zich als bij de oogst. Jesaja 12. En gij zult de 10 dagen zeggen, ik loof u, Heren, omdat gij toornig zijt geweest, omdat die verdrukking er gekomen is. Op mij zijt geweest. Uw toorn heeft zich afgewend en u vertroost mij. Zie, God is mijn heil. Ik vertrouw en vrees niet. Want mijn sterkte en mijn psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geweest. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. En gij zult te 10 dagen zeggen, loof de Heere. Roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend. Vermeld dat zijn naam verheven is. Jesaja 29. Te 10 dagen zullen de doven schriftwoorden horen en van donkerheid en duisternis zijn verlost. Zullen de ogen der blinden zien en de ootmoedigen zullen steeds meer vreugde hebben in de Heere. En de armsten onder de mensen zullen juichen in de heilige Israëls. 51 vers 3. Want de Heere troost Sion. Hij troost al haar puinhopen. Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des Heeren. Blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden. Loflied en geklank van gezang. Vers 11, hetzelfde hoofdstuk. De vrijgekochten des Heeren zullen terugkeren en met gejubel in Sion komen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd wezen. Blijdschap en vreugde zullen zij verwerven. Kommer en gezucht zullen wegvluchten. 55 vers 12. Want in vreugde zult ge uittrekken en in vrede geleid worden. De bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich. En alle bomen des velds zullen in de handen klappen. Weet u hoe vaak er gesproken wordt? In het Oude Testament. Over die terugkeer van Israël. In blijdschap en vreugde, alles achter zich. De ontmoeting met de Heer Jezus. Veel meer als over de verdrukking. Veel meer. Want uiteindelijk, en over dat verzamelen, dan gaat de Heer Jezus spreken in hoofdstuk 25. Eerst moeten nog een aantal andere zaken aan de orde komen in 24. Het eerste is Israël. Ik had het al genoemd. Dat in Openbaring de hemel opengaat. En dat het ark van het verbond zichtbaar wordt. En dat ze onder dat bloed zijn. En in vers 32 van hoofdstuk 24 zien we dat. Leert van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt. En bladeren doet uitspruiten. Weet gij dat daaraan dat de zomer nabij is. We weten aan die vijgenboom een aantal dingen. Ik ga het wat anders uitleggen zoals normaal. Dat moet u, maar anders zou ik een hele studie over de vijgenboom moeten houden. Is ook best mooi om daar eens een avond over te spreken. Maar het gaat hier om andere dingen. Het gaat erom dat de Heer Jezus zegt, let erop. Die vijgenboom, waarvan de Heer Jezus had gezegd. We hebben het hele rijtje genomen. Dat hij vervloekt zou zijn en dat hij geen vrucht zou voortbrengen. Weet u nog? Hij was op weg naar Jeruzalem. Dat heeft de vijgenboom gezegd, vervloekt is die. En nou zegt hij dat uit dat dorre hout. Dat het week wordt. Dat het gaat uitspruiten. Dan weet je dat de zomer nabij is. Het gaat vrucht voortbrengen. En Paulus heeft er ook over in de Romeinenbrief. Hè? Die zegt, God is bij machte om dat dode Israël opnieuw te enten op de edele olijf. Dus Israël, die dode Israël, komt in de Heer Jezus Christus terecht. In de edele. He, dus die vijgenboom, die wordt week, die gaat uitspruiten, die gaat zich voorbereiden op vruchten te geven aan de landman. En dat zegt de Heer Jezus hier in hoofdstuk 24, daar moet je op letten, daar weet je de zomer dan bij is, daar weet je dat dat met Israël gaat gebeuren en dat dat geslacht geen zin zal voorbijgaan, de hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Israël zal vrucht voortbrengen. En dan zegt hij erachter, toch van die dag en dat uur, dat is altijd geweest in de Bijbel, weet niemand. Niemand weet het moment dat de Heer Jezus terugkomt. Niemand weet de dag, niemand weet het uur. Het wordt hier expres nog een keer bijgezegd, dus het is voor ons ook heel eenvoudig, niet zo moeilijk te begrijpen. We hoeven alleen te kijken naar Israël. Gaat Israël vrucht voortbrengen voor de Messias? Dat bedoel ik, komt Israël, komen de mensen in Israël tot geloof? Dat zien we om ons heen gebeuren. He, wordt het week, gaat het uitspruiten, komen de mensen weer in het land, gaat God zijn hand weer op Israël leggen, gaat hij zich daar weer naar richten. Dat is hetgeen waarop wij ons richten. We weten de dag niet, we weten het uur niet, maar zegt de Heer Jezus niet, dat zegt de Heer Jezus hier, dat betekent niet, als je de dag niet weet en als je het uur niet weet, dat je niet op de tegen de tijden zou moeten letten. Het is zijn verwijt aan de Joden, aan de schriftgeleerden. Jullie weten te onderscheiden wanneer het gaat regenen. Jullie zeggen morgen is het mooi weer, want het is rood. Dat weet je. Maar waarom kennen jullie de tekenen van de tijden niet? Dus om te zeggen van nou, we hebben daar niks mee te maken. Daar is de hele Bijbel mee in tegenspraak. De hele Bijbel zegt wij christen hebben te letten op de tekenen van de tijd. Israël begint uit te spruiten en zijn komst is dus zin bij de dag en de uur, dat weten we niet. En dan gaat hij verder, het zal zijn zoals in de tijd van Noach. Nou, we kennen allemaal de tijd van Noach, hè? Er is geweldig veel gewaarschuwd. Maar op een gegeven moment komt er een einde en dan krijgt u de tijd van Noach. Ik weet niet of ik dat de vorige keer gezegd heb. Ik zeg dat de laatste tijd nogal veel. Omdat je nogal wat vragen krijgt over de verschrikkelijke van de verdrukking. Ik zeg mensen, als God nou een God van liefde is, hè, dan gaat hij die mensen toch zo verdrukken wel. Dus dan krijg je dit soort vragen, dat snap je wel. Van ons overkomt niks. Het gelach rondom Noach is nu al hoorbaar. Uiteindelijk komt het allemaal wel goed. God is een God van liefde. Dus hij zal die oordelen van openbaringen, die zijn moeilijk, die zijn niet begrijpen. En eigenlijk hebben we er niks mee te maken. Nou, dat is nou de grootste onzin die je ooit hebt gehoord. Want we hebben er wel mee te maken. En de Heer Jezus zegt, kijk, het wordt een tijd zoals Noach. En dan hoeft hij dat niet allemaal op te slaan. Maar de Heer Jezus heeft pas het besluit, of God heeft het besluit genomen om de generatie van Noach die er toen leefde te vernietigen, toen hij zag dat elk mens, alles wat het hart van de mens voortbracht, te alle tijden boos was. Er was niemand meer die God zocht. Er was niemand meer die met hem rekening hield. Alleen Noach. Noach vond genade. En Noach bouwde voor zichzelf een ark. Noach kun je vergelijken met dat Israël dat inderdaad door die storm heen moet. Door het oordeel heen gaat. Noach is een type, een beeld van het volk Israël. Van dat gelovig overblijfsel dat door God in dat oordeel wordt bewaard. Het zal zijn als in de tijd van Noach. Noach heeft het oordeel wel meegemaakt. Maar God had de deur toegesloten. En er zijn er 144.000 uit Israël, zegt het boek Openbaring, die door God zijn verzegeld, die door God in de ark zijn gebracht. En waarvan de deur is toegesloten. Het oordeel kan niet bij hun komen. Ja? Dat was in de tijd van Noach. En daarom haalt de Heer Jezus hier deze tijd ook aan. Zo zal het zijn. De rest van de wereld, niemand van ons zegt, van ons als christenen zeggen, God heeft onterecht de toenmalige wereld laten vergaan. Maar de toenmalige wereld is elke keer, ook in de brief van Petrus, het voorbeeld voor ons om te laten zien dat het op aarde precies zo gaat worden. God laat niet de rechtvaardige met de onrechtvaardige omkomen. Dat was al niet in de tijd van Abraham. Toen Abraham die vraag stelde, zal de rechter van de ganse aarde dan geen recht doen? Dat hij zal niet de rechtvaardige met de onrechtvaardige. Hij weet de rechtvaardige in het oordeel, uit het oordeel te verlossen. Er is dus wel een oordeel. Er zijn ook rechtvaardigen in het oordeel. Er is een gelovig overblijfsel. Er komen mensen in dat tijdens die verdrukking tot geloof. Een schare die niemand tellen kan. Alleen, ze blijven niet op aarde. Ze worden gedood. Hun zielen komen bij God voor het altaar te liggen. En God wacht tot dat getal van hun compleet is. Dus wat er op aarde achterblijft, is een oordeelsrijpe wereld. Er zal er niet één bij zijn die toevallig aan de aandacht van God ontsnapt is, terwijl hij een rechtvaardig is. Begrijpen jullie dat? Het is allemaal klaargemaakt voor het oordeel. De maat van de ongerechtigheid is vol. En heb ik weer dat beeld van Israël uit het Oude Testament. Het is allemaal wat makkelijker. God zegt tegen Abraham dat zijn nageslacht zal als vreemdeling zal verblijven in Egypte. En dat ze daar verdrukt zullen worden. Dat heeft het beeld van die grote verdrukking. En dat God ze na zoveel jaren zal uitleiden. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten, de volkeren die in Kanaan woonden, niet vol. Er waren twee dingen die speelden. Het volk dat in Israël woonde, in Kanaan woonde, moest in de ogen van God oordeelsrijp zijn. En God liet liever zijn volk nog langer verdrukken dan dat hij één rechtvaardige uit Kanaan, die daar eventueel zou wonen, zou laten omkomen. En dat is ook niet gebeurd. Denk maar aan iemand als Rahab. Die geloofde in de God van Israël. En God is heel precies te werk gegaan. Dus ook wat het oordeel betreft, heeft God, is er een uitleiding geweest uit Egypte, toen de verlossing van Israël was op het moment toen in de wereld de maat van de ongerechtigheid vol was. Die dingen hebben met elkaar te maken. En dan gaan we verder, want anders wordt het volgende keer weer zo laat, hè. Ik moet me toch een beetje inschikken dan. Nou, dan zegt dan staat er, die dag en die uren weet niemand. En dan wordt de geschiedenis van Noach aangehaald. Dan zijn we intussen bij vers 43. Maar weet dit, als de Heer des huizes geweten had, in welke nacht waak de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben. Dan heb je weer zo'n misverstand. Zo'n misverstand wat je wel vaker vindt. En dat is dit. Dat er gezegd wordt dat de Heer Jezus komt als een dief in de nacht. Ja. En dan wordt het een beetje toch toegepast op ons, hè? Alsof die voor ons als een dief in de nacht zou komen. Is dat zo? Dat is heel makkelijk, het is niet zo. Want ik sla even 1 Thessalonicenzen 5 op. Dat staat het gewoon zwart op wit. Dan hebben we dat gelijk bij de hand. Het zou trouwens ook niet kunnen dat hij voor ons als een dief in de nacht komt. Want als wij de Heere Jezus verwachten, nou, ten eerste komt hij voor ons niet als, ten eerste komt hij niet als een dief. Hij komt als een heiland en als een bevrijder. Ik vind nergens in de Bijbel dat wij uit de hemelen zijn zoon verwachten die als een dief ons komt ophalen. Nergens. Dat zou natuurlijk ook heel vreemd zijn. Dus in 1 Thessalonicenzen 5 vers 2 staat immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren, waar we het hier dus over hebben, zo komt als een dief in de nacht. Terwijl zij, niet wij, er wordt groot verschil, het woordje wij en zij, dat weten we, hè? Zij, dat zijn zij, daar hoor ik dan niet bij. Terwijl zij zeggen, het is alles vrede en rust, overkomt hun, niet ons, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf. En dan hebben we weer die weeën, dan hebben we die wee waar we het over hebben, hè, die leiden naar de geboorte van Israël. En zij zullen geenszins ontkomen, zij. Maar gij, nu gaat het over ons. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag jullie als een dief overvallen zal. Want gij zijt allemaal kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij horen niet aan nacht of duisternis toe. Laten wij dan ook niet slapen, gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen 's nachts en die zich bedrinken zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die de dag toebehoren nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid. Wij verwachten dus zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Dus Paulus zegt, hij komt wel als een dief in de nacht, maar hij komt niet voor ons als een dief in de nacht. Want God heeft ons niet gebeschikt, heeft het niet uitgedacht dat wij de toorn in zouden moeten gaan. God heeft ons niet bestemd voor de dag van de toorn. God heeft ons voor iets anders bestemd. Dat is het verkrijgen van de zaligheid van de Heer Jezus. Dus dat is totaal anders. Zie je, als je die dingen door elkaar gaat, wat een verwarring je krijgt. De Bijbel zegt dus zelf heel nadrukkelijk, heel duidelijk ook. Hij komt wel als een dief, maar hij komt voor hun als een dief. Hij komt voor ons niet als een dief. Ja? Dan gaan we weer verder met Matthäus 24, maar het is maar dat u daar ook even een tekst bij hebt. Nou, en dan krijg je vanaf die dag weet niemand, en dan krijg je dat hij in de ark gaat. Ja, en dan krijg je natuurlijk dat nieuwe koninkrijk dat komen zal. In vers 43 hebben we dan over die nachtwaak. En zalig de slaaf die de Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Ik zeg u dat we hem over al zijn bezit zal stellen. Dus de Heer Jezus zegt, als die zoon des mensen komt, hè, en die slaven zijn slaven in Israël. Hoe zouden die vinden? Zouden die wakend vinden? Of zouden die slapend vinden? Het gaat allemaal nog over Israël. Ik heb u gezegd, de gemeente wordt niet over gesproken. Er wordt dus nu gesproken over de slaven van de Heer Jezus. De Messias belijdende Joden. Degene die tot geloof zijn gekomen. Degene die God apart heeft gehouden. Heeft hij ze wakende gevonden. Er wordt tegen Johannes en Petrus en de apostelen gezegd dat ze slaven zijn. Het wordt al gesproken over slaven die in het begin er zullen zijn, die zullen vervolgd worden. En er wordt gesproken over een zulke soort slaven die je aan het eind zal vinden. En de vraag is of ze dan wakende zijn. Nou, dan ga ik verder. Dan heb ik nog 5 minuten voor hoofdstuk 25, dus dat ga ik proberen een beetje snel uit te leggen. Dan krijgen we eerst de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Dan zal het koninkrijk erheen. Denk om dat woordje dan. Dus elk woordje is in de Bijbel belangrijk. Hoofdstuk 25 sluit dus aan bij hoofdstuk 24. Dan, als het gaat over hoe hij zijn slaven zal vinden. Dan, als de Heer Jezus terugkomt. En dus zijn dienstknechten wie gaat ontmoeten. Die dan op dat moment op de aarde zijn. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden die de lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. Ik heb u al gezegd, er is geen sprake van de bruid. Het gaat erom, ze gaan de bruidegom. Die heeft de bruidegom geworden, dat heb ik u gezegd in Openbaring 19. Ze gaan de bruidegom tegemoet. Ze zijn degene die ook in die bruiloftzaal mogen binnengaan. Ze mogen het feest meevieren. Als we de Heer Jezus als in het oosten een bruiloft gedaan werd, dan was het zo, dan werd er eerst ging de bruidegom, die ging naar het huis van de bruid toe. En als hij daar naartoe ging, dan maakte hij een bepaalde afspraak. Wanneer de bruiloft zou plaatsvinden, hoe die zou plaatsvinden. Dan ging de bruidegom, die ging weer naar zijn ouderlijk huis toe. En dan bouwde hij daar, meestal op het terrein van zijn ouders, een huis voor hemzelf en voor zijn vrouw. Als dat huis klaar was, dan ging hij terug en ging hij zijn vrouw ophalen. En kreeg een heel ritueel van een bruiloft die een aantal dagen duurde. En die eigenlijk al begon haast bij dat ophalen van zijn bruid, bij dat vertrek. En het brengen van die bruid in, zijn in de zalen, in de feestzalen, het brengen van die bruid in zijn vaders huis. Hè. De Heer Jezus heeft dat er ook over, heeft het er met ons over. Hij zegt, als ik heen gegaan ben, dan kom ik weder en ik zal jullie brengen waar ik ben. Nou, dat was voor de discipelen geen moeilijke taal, want dat werd gedaan met een bruid. Die werd naar het huis van de vader gebracht, naar het huis van de bruidegom. En de Heer Jezus zegt dat, hij zegt met zoveel woorden, ik ga heen en ik ga plaats bereiden. En als ik plaats bereid heb, ga ik mijn bruid ophalen. En dan ga ik daar, ga ik een bruiloft vieren en hij komt terug. En de Bijbel zegt dat als hij terugkomt, dat dan pas wij met hem geopenbaard zullen worden. Dan zullen de bruid, dan zal de bruid schitteren in de heilskleding van de bruidegom. Dan zal alles aan de bruid laten zien wie de bruidegom is. En dan zal de Heer Jezus terugkeren met de zijne. Wanneer hij verschijnt, zult gij met hem verschijnen. Geopenbaard worden, verschijnen, geopenbaard worden in heerlijkheid. Colossensebrief. En als wij dan bij hem, met hem samen hier komen, nou gaat het. Nou gaat de Heer Jezus, die gaat als koning naar Israël terug. Hij heeft de koninklijke eer in ontvangst genomen. God heeft in Psalm 2 tegen de volkeren gezegd, vlak voor zijn komst, laat u gezeggen, gij beheerders van deze aarde, ik heb immers mijn koning gezalfd. Het is buigen of barsten voor de gezaghebbers in de wereld. En de Heer Jezus komt in geweldige majesteit en heerlijkheid. En dan zal hij die slaven, zal hij gaan uitdelen, geschenken gegeven, zoals de bruidegom dat ook deed, aan degene die trouw zijn geweest. In hoofdstuk 25 gaat het om getrouwheid. Eerst krijgen we de gelijkenis van die wijze en de dwaze maagden. Het verschil tussen hen, waarom ze dwaas zijn, ze zijn allemaal in slaap gevallen. Allemaal. Er komt trouwens bij in de hof van Gethsemane ook geen één discipel met de Heer Jezus waken. Waken, dat is blijkbaar toch heel erg moeilijk, hè? Je kunt door allerlei zon, door slaap helemaal overmand worden. Dus ze waren allemaal in slaap gevallen. Alle 10 deze maagden. Maar er waren de 5 die hadden olie in hun kruiken. Dat maakt het verschil uit. Nou is een kruik, olie is een beeld van de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest is een verkondiger. Hij neemt het uit Christus en dan zal het ons verkondigen. De Heilige Geest is de verkondiger van Christus. Hij neemt het uit Christus en hij verkondigt het ons. Licht is een beeld van het woord van God. Uw woord is een lamp voor mijn voeten en licht bij elke stap die ik doe. Ja? Dus je hebt mensen die ze zitten allemaal onder hetzelfde licht. Ze zitten allemaal onder hetzelfde woord. Ze laten als één gemeente of één gemeenschap houden ze dat woord hoog. En toch, er zijn er dwaas, want ze hebben geen olie in hun kruik. Een kruik is in de Bijbel een aardevat. En een aardevat is het lichaam wat God genomen heeft toen hij de mens maakte uit de aarde. Heeft hij hem van leem uit de stof uit de aardbodem gemaakt. Mijn ziel kleeft aan het stof. Wij hebben een schat in aardevaten. Die schat is de Heilige Geest. We dragen wel in een aardevat. Dus hier, dit hoofdstuk begint met de grote scheiding. Is Jezus in je? Heb je een innerlijke Christus of een uiterlijke? De Bijbel, dat is heel serieus. In 2 Korinthe zegt Paulus, dan hebben we het over de gemeente in Korinthe. Dus 1, dat is de gemeente van Jezus Christus, die Paulus totaal ziet als de gemeente van Jezus Christus. En toch zegt Paulus, of is het Romein, ik weet het niet, maar goed, doet er ook niet zo toe. Onderzoek jezelf, schreef Paulus. Beproef jezelf of Jezus Christus wel in je is. Want als Hij niet in je is, dan ben jij verwerpelijk. Daar valt de scheiding. Hij zal in ons zijn. Dat hele grote verschil. Is het leven van Christus, is het woord, woont het woord ook werkelijk in ons? Woont Christus in ons? We komen er niet doorheen en zij komen er niet doorheen. Als de Heilige Geest van hun zou worden weggenomen. Als alles alleen maar uiterlijke godsdienst is, dan komen we er niet mee weg. En uiteindelijk, de gelijkenis zegt hier, de Heer Jezus zegt het. Zij zeggen, ga naar de verkopers. Degene die, zie je dat, daar zit ook die geweldige, wij hebben voldoende voor onszelf, maar ga jullie naar de verkopers toe. Dat is ook al een beetje, ik kan niet te veel over deze gelijkenis gaan, maar is ook al een beetje, wat verkoop, wij hebben het allemaal door geloof ontvangen en zij ontvangen het ook uit geloof. Nou goed, dus we beginnen hier al, een deel gaat de bruiloftzaal in. Het deel komt later en hij doet er niet voor open. Dan krijgen we die volgende gelijkenis. En het gaat om de gelijkenis van de talenten. Nou moet je niet denken dat die talenten, dat het zomaar een muntstukje is. Hè? Die gelijkenis van talenten. Een talent in de Bijbel was het grootste betaalmiddel. En het was gewoon een klomp zilver van 34,2 kilogram. Zuiver zilver. Dus het was niet een muntje waarmee je zomaar betaalde. Een talent, ik heb het even opgeschreven. Een talent bestond uit ongeveer 10.000 dinaren. En 1 dinar was het loon voor een dag arbeid. Als je dat om zou rekenen en je zou denken dat een arbeider vandaag ongeveer 30.000 euro per jaar verdient, dan heb je hier een jaarbedrag van 1 miljoen. 1 talent zilver is 1 miljoen euro. 10 talent zilver is 10 miljoen euro. 50 talenten zilver, 50 miljoen euro. Dus we praten niet over, als de Heilige Geest wat uitdeelt, is dat niet karig. Maar iedereen krijgt zijn talenten. En hij deelt het uit, zegt de Bijbel, naar zijn wil. God deelt dat uit. We hebben allemaal talent ontvangen. De een 1, de ander 5. Maar het gaat er niet om de hoeveelheid die je hebt ontvangen in deze gelijkenis. Het gaat erom wat je ermee gedaan hebt. Of je trouw bent geweest met die ene talent. Of je trouw bent geweest met 5 talenten. En of je trouw bent geweest met 10 talenten. Het aantal, de hoeveelheid doet niet de zaken. God deelt uit, zegt het Nieuwe Testament, zoals Hij dat uitgedacht heeft naar zijn wil. Voor ons ligt de verantwoording. Wat hebben wij met de talenten gedaan? Wat heeft het volk, wat de Heer Jezus daar straks zal ontmoeten, gedaan met datgene wat ze van God heeft ontvangen? En wat hebben wij gedaan? Hier gaat het over Israël, maar laten we het maar eens naar onszelf toetrekken. Niet. Ik las, toen ik deze studie voorbereidde, in een boek van Norbert Lied. Die vertelde een verhaal van een vrouw uit Afrika. Die vrouw die was blind geworden. Die kon niet meer zien. Maar ze had een Franse Bijbel en ze sprak vloeiend Frans. Toen zegt ze tegen de zendeling, wil je mij mijn Franse Bijbel eens geven? Daar ben ik zo aan gehecht. Toen dacht die zendeling, wat moet zij als blinde vrouw nou met een Franse Bijbel? Niet? Want ze kan immers helemaal niet lezen. Toen zegt ze, wil je voor mij opzoeken Johannes 3, vers 16? Wagenbuurtverhaal. En ze zocht het op en zegt, wil je dat voor mij rood accentueren? Al zo lief heeft God het. Nou, ik ken het allemaal, hè. De wereld gaat. Die zendeling deed dat. Toen is die blinde vrouw elke dag, of weet ik niet elke dag, maar goed, die blinde vrouw is gaan zitten op de bank voor de school waar Franse les werd gegeven. Toen kwamen die kinderen uit school, dan zei ze, hebben jullie ook Franse les gehad? Ja, ze hadden Franse les. Kunnen jullie Frans lezen dan? Ja, wij kunnen Frans lezen. Wil je dan eens even dit voorlezen? Franse Bijbel open. Dat rode, wil je dat voorlezen? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Weten jullie ook wat het betekent wat er staat in het Frans? Nee, dat wist ze niet. Dat ga ik jullie uitleggen. En zij ging het evangelie verkondigen. Uit die bediening van haar, die eenvoudige bediening, dat hele trouwe doen van haar, hebben later zo'n 12 tot 17 mannen die in het werk, in de dienst van de Heer gekomen zijn, die het evangelie in de wereld gebracht hebben, getuigd dat ze door die vrouw en door die tekst tot geloof gekomen zijn. Kijk, wat geeft God ons? Het gaat er niet om of we veel hebben, of op de ogen van mensen veel hebben. Het gaat erom of je trouw bent. Want die gelijkenis van de talenten, dat betekent dus die trouwheid van hun, dat later, als de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid, dan gaat hij uitdelen. En dat vinden we in het laatste gedeelte van hoofdstuk 25. Daar komt wanneer, vers 31, wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaats gaan nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden en hij zal ze van elkaar scheiden. Ziet u, het gaat hier niet om, om individuele mensen die zullen komen voor de grote witte troon die we in Openbaring tegenkomen. Het gaat er hier om, gewoon eenvoudig lezen wat er staat. De Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid. Hij komt op aarde, hij gaat zitten op de troon van David en hij gaat de volkeren voor zich verzamelen. De volkeren. Of dat alle inwoners van de volkeren zijn, dat weet ik niet, dat hoeft ook niet. Maar in ieder geval misschien wel de Verenigde Naties. Maar in ieder geval een lichaam van al die volkeren die zullen voor hem verzameld worden. Al die leiders van de volken. En het zal er daarom gaan, hij zal ze van elkaar gaan scheiden, zoals de schapen, zoals de herder de schapen van de bokken gaat scheiden aan zijn linker en zijn rechterzijde, de volkeren. Gaat hij scheiden. Waarom doet hij dat? Omdat er bepaalde volkeren dat rijk, dat koninkrijk in mogen gaan en bij dat geweldige koninkrijk van David zullen gaan horen en bepaalde volkeren niet. En de cruciale vraag is dan, wat hebben jullie gedaan met Israël, met mijn broeders? Wat hebben jullie met hen gedaan? En er zullen heel wat leiders zijn in deze wereld die het hoofd zullen moeten buigen. Wat hebben ze gedaan met Israël? Dat is beslissend. En er zullen zijn die zullen zeggen, ja, eigenlijk hebben wij niks gedaan. En de Heer Jezus zal zeggen, als je het aan de minste van mijn broeders gedaan hebt, dan heb je het aan mij gedaan. Want ik ben een Jood. Ik ben een Israëliet. Toen jullie, mijn broeders, de meeste van mijn broeders, toen jullie de gemeente vervolgden, vervolgden jullie mij. Toen je mijn geestelijke broeders vervolgde, vervolgde je mij. Toen je mijn vleeselijke broeders vervolgde, had ik een voortdurend hartzeer. Paulus zegt dat de geest van Christus in hem getuigt dat hij voortdurend hartzeer heeft, ter wille van die vleeselijke broeders. Het raakt Jezus dat Israël wordt vervolgd. Het zijn zijn broeders. Wat hebben jullie met mijn broers gedaan. Dat is het tegenovergestelde van de vraag die er in de tijd van Jozef was. Wat hebben jullie met Jozef gedaan? Dat de broers van Jozef met veel gemak Jozef konden uitleveren, betekent nog niet dat Jozef zijn broers kwijt wilde. Dat is het goddelijke verschil. Jozef heeft toen hij zijn broers heeft hij omarmd en hij alles weg. Al de Egyptenaren weg. Jozef was helemaal alleen. Ik ben Jozef, jullie broer. Zie hoe Jozef verlangd heeft naar zijn broers. Dat waren nou niet de liefste mensen, die broers van Jozef, hoor. Het gaat niet om die broers, het gaat om Jozef. Jozef heeft verlangd naar Benjamin. Jozef heeft verlangd naar zijn vader. Het gaat om het hart van Jezus. Als we in deze lijdenstijd leven, lieve broeders en zusters, dan gaat het daar toch om. We hebben alleen onze zonde ingebracht. Alleen onze schuld. Maar kijk nou eens naar de Heer Jezus. Daar gaat hij. Er staat in de Bijbel dat hij wist dat hij van God was uitgegaan. De lieveling van de Vader. Dat hij wist dat de Vader hem alles in handen had gegeven. Dat hij naar God zou terugkeren. Dat hij de geliefde van de Vader was. De belangrijkste, de grootste, de hoogste mens die ooit op aarde had geleefd. Wetende dat hij van God was uitgegaan, legde zijn kleren af. Die mooie rok, zonder naad, naakt, gegezeld, gekroond met de vloek van de aarde op zijn hoofd, ging hij naar het kruis en ervaarde het kruis. Och, en ik kan zo begrijpen dat in de hemel met verbazing al die engelen naar beneden gekeken hebben. Wat gebeurt hier toch? En Jezus zei, och Asjoos, als ik het zou willen, ik hoefde alleen maar te knikken. 12 legioenen engelen, ze staan klaar, het zwaard aan hun zij. Maar mijn broeders, ik kan ze niet missen. Ik kan ze niet missen. Er staat in de Bijbel dat hij om de vreugde daarvoor, van dat herstel, de vreugde die voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft. En de schande niet heeft geacht. En niet is afgekomen van het kruis toen de spotters riepen, als u Gods zoon bent, kom af van het kruis. Anderen heb je verlost, je kunt jezelf niet eens verlossen. Wij bogen het hoofd. Later zal Paulus zeggen, de Zoon van God heeft mij lief gehad. Hij heeft zich voor mij overgegeven. Hij heeft het kruis aanvaard dat ik had verdiend. Lieve mensen, het is de laatste avond. Misschien mogen we dat toch zeggen, hoewel we dat misschien van elkaar weten. Onderzoek jezelf of Jezus wel in je is. Beproef jezelf. En als je daar niet zeker van bent, wat dan? Dan is dat niet zo eens zo moeilijk. Dan zegt de Heer Jezus, ik sta. Ik klop aan jouw hart. Doe je open. Heb je me nodig? Mag ik in je leven zijn? Mag ik het aansturen? Als je open doet, ik zal je het verhaal vertellen van een man. Och, dat was een slechterik. Hij had mensen vermoord. En hij kreeg de doodstraf. En ik kwam te hangen aan een kruis naast Jezus. En toen werd hij brutaal. Want hij had die man naast hem gezien. Hij had hem horen bidden voor zondaren. Hij zei: gedenk aan mij als u in uw koninkrijk komt. Een moordenaar. Die notabene tegen de koning, de koningen, de heer, de heren, de schepper van de hemel en aarde durft te vragen of hij aan hem wil denken, een moordenaar. Ja, zegt Jezus, ik denk aan jou. Voor jou doe ik het. Voor jou heb ik mijn kruis op me genomen. En van u en van mij. Dus zul je bij mij in het paradijs zijn. Punt uit. Zullen we samen danken. Heer Jezus, u bent zo geweldig groot. En we hebben er vaak geen idee van. Maar wat is het geweldig dat u gekomen bent om zondaren zalig te maken. En dat we nog steeds in de tijd van genade mogen leven. We willen u daar zo voor bedanken, Heer. Want de beker die u gedronken heeft, kunnen wij niet drinken. En hoeven ook niet te drinken. Maar voor u is die zo verschrikkelijk geweest dat God zijn aangezicht voor u heeft verborgen toen hij onze zonde in uw lichaam zag. Dus we waren zo smerig, zo vuil. We waren niet beter als een moordenaar. We waren niet beter als de mensen rond het kruis, niet beter als de Joden. We hadden het allemaal verknoeid. Maar uw genade is voor ons allemaal genoeg om volkomen bevrijd te zijn. Heden mag je met mij in het paradijs zijn, wie we ook zijn. En daarom dank u dat we ons hart voor u mogen openen. En dank u voor deze avonden die we zo met elkaar hebben mogen meemaken. En bidden we ook voor de komende tijd. De vakanties die hier aankomen, Heer, wilt u ons allemaal zegenen. Ieder op zijn plekje wilt ons helpen met de talenten die u ons hebt toevertrouwd. Dat we die niet begraven, maar dat we daar zuinig op zijn en dat we daar winst mee doen van u. En dat we datgene doen wat u ons hebt toevertrouwd. En dat we dat ook vooral samen met u mogen doen. Want eens zult u komen, zult u zeggen: goed gedaan, getrouwe slaaf. Over weinig ben je getrouw geweest, het leek in jouw ogen niet veel. Ga in tot de vreugde van je Heer. Heer Jezus, dank u wel. U zult spoedig komen, we hebben daaraan gedacht. En na die komst hoeven we niet angstig voor te zijn, want u komt als de heiland der wereld. U komt als de verlosser voor uw gemeente. En ook als de verlosser uiteindelijk voor Israël. Dank u wel. Uw naam zij geprezen. Amen.